Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, in de naam van Hem die hemel en aarde schiep en die de trouw bewaart van geslacht tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, in deze dienst willen wij aan de vooravond van de Hemelvaartsdag stilstaan bij Openbaring 12. De strijd van de vrouw met haar kind en de draak. En in verband daarmee zingen wij Psalm 2, het eerste en het derde vers. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. En ook het derde vers. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Durft u dat aan? En zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen en mijn gezag aantasten? 1 en 3 van Psalm 2. Gemeente met de kerk van onze Heer Jezus Christus van alle tijden en alle plaatsen belijden wij samen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen wij met de woorden van het apostolicum. En nadat we samen ons geloof hebben beleden, zingen wij het laatste vers van Psalm 2. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Het zevende vers van Psalm 2, nadat wij met de kerk der eeuwen ons geloof hebben beleden. En dat doen wij nu en in ieder van u en van jullie spreken met mij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, ten derde dagen weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we samen de naam van de Heer ons God aanroepen. Laten wij hem bidden om zijn Heilige Geest. Trouwe en genadige en barmhartige Heere in de hemel, Vader in onze Heer Jezus Christus. Nee, het is niet door ons, van ons uit dat we hier zijn of thuis mee mogen doen. Maar dat is uw goede hand dat we hier zijn in uw huis, onder uw woord. U brengt ons hier. U maakt dat we thuis ook meeluisteren, meekijken. Het is niet vanzelfsprekend. U hebt ons daarin al verkoren. U hebt een verschil gemaakt. Wij komen onder uw woord. Wij horen de stem van de Zoon van God door de verkondiging van het evangelie. Dat is heel ernstig. Het kan ook voor het laatst zijn. U laat ons uw stem horen, die levende stem van u. Indrukwekkend, als we het op ons in laten werken. En toch kan het afketsen. We hebben een boos en ongelovig hart tot uw Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, het openbreekt. En die opent wat gesloten is en alle verhinderingen en barrières wegneemt. En wij vragen u, Heere, kom met uw Heilige Geest. We zijn zo onmachtig. We kunnen het niet verkondigen, we kunnen het ook niet horen. We zijn doof ervoor. Maar dode zondaren roept u. En dat staat u niet in de weg. Wat zou u ooit in de weg kunnen staan? Het kan zijn dat we hier wel zijn, maar eigenlijk wel liever ergens anders zouden zijn. Er eigenlijk helemaal geen zin in hebben, geen verlangen naar, geen trek erin. En dat we thuis ook wel meedoen, maar onze gedachten dwalen af. We kunnen ons er niet op concentreren. En wij bidden u, Heere, bind ons aan die levende woorden van u. Trek ons met mensentouwen, met die koorden van uw liefde. Zegen ons zoals we uw woord lezen, als we het ontvangen, als uit uw eigen hand. Gedenk heel uw wereldwijde kerk, waar uw kerk maar samenkomt of al samen gekomen is. Of ver voor ons, wij bidden u, Heere, dat u uw kerk vermeerdert, uw koninkrijk doet komen. We bidden om uw zegen voor uw vervolgde kerk. Wilt u hen gedenken, hen troosten, hen kracht en moed geven en uw heerlijke nabijheid doen ervaren. Zegen heel het werk van zending en evangelisatie. Soms op heel weerbarstige plaatsen, vol van weerstand en vijandschap en ongeïnteresseerdheid en verzet. En wij vragen u, Heere, doe dat ook voorspoedig gaan. En geef dat we vruchten mogen zien, ook in ons eigen land. Wij horen van deze dingen. Dat ook jongeren gaan vragen naar dat hoogste geluk waar we samen van hebben gezongen. Welzalig zij die in hem hun hoogst geluk beschouwen. Hoger is ze niet. Daar vindt de mens alles. Voor nu en eeuwig. Voor lichaam en ziel. Helemaal onverkort. Voor goed. En wij vragen u, Heere, dat ook de kinderen en de jongens en meisjes verlangen mogen naar die dingen. En ervaren mogen, dat is het hoogst geluk. De wereld biedt het niet. En wij kunnen het niet zelf maken. Want we zijn heel armoedige mensen. Maar u bent een rijk en een gulle God. Die overvloedig geeft. Die woorden kennen we wel. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En op die woorden pleiten wij. En wij vragen u, Heere, doe zoals u hebt gesproken. Zegen ons vanavond. Ook als we samen zingen, de samenzang begeleiden, als we onze gaven geven, maar toch allermeest als wij uw stem horen. Laat ons uw stem horen en laat die stem zijn met kracht door uw Heilige Geest vanwege onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. Amen. We lezen Openbaring 12, de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Hoofdstuk 12. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel en ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel de sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou omdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn al waar ze een plaats had, haar door God bereid, opdat ze haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En er werd een krijg, een strijd in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, zij konden niet winnen. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggen in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij die daarin woont, wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats, al waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, omdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw, werd zeer boos. Hij ging heen om krijg te voeren tegen de overige van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee. Hier eindigt onze schriftlezing, gemeente. We staan vooral stil bij het vijfde vers. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat gedeelte, maar het hele gedeelte zal ook wel aan de orde komen. Niet alles even indringend en uitvoerig. Maar het kan niet zonder heel de achtergrond van Openbaring 12. En ook wel heel het laatste Bijbelboek, maar ook wel heel de Bijbel. Zoals het altijd wel. Het staat altijd in het kader van heel het woord van God. En ik hoop dat dat helder mag worden. Openbaring is niet het gemakkelijkste boek. Kerkvader Augustinus liet zijn gehoor een hand opsteken als ze het niet meer konden volgen. En dan zei Augustinus, ik zie nu zoveel handen, ik ga het nog wat beter uitleggen voor u. Ja, ik weet niet of u het aandurft uw hand op te steken als u het niet meer volgt. Dat hoop ik maar te voorkomen. We gaan samen zingen, gemeente van Psalm 149, het vierde en het vijfde vers. Dus wil de Almachtige op hun smeken, door hen zich aan de heidenen wreken. En dan zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst, dat is op het heerlijkst, tevoorschijn komen. Aanstaande donderdag bij Leven en Welzijn, om 10:00 is de dienst waarin dominee Liefting, die aan u verbonden is, in uw midden hoopt voor te gaan. En zondag 1 juni is er ook de dienst waarin de viering van het heilig avondmaal plaats zal vinden. En ook dan hoopt dominee Liefting voor te gaan en het sacrament in uw midden te bedienen. En 's avonds is er de dienst van dankzegging. Voor het heilige avondmaal dan gaat dominee Liefting voor. En u ontvangt de gelegenheid om uw gaven te geven. En die zijn bestemd voor het hervormde jeugdwerk. En de tweede collecte is bestemd voor de plaatselijke gemeente. En voor alle afkondigingen geldt, wat ik u al aangaf, zo de Heere willen we leven. We hopen ook voorbeeld te doen voor dominee Liefsting, nu er opnieuw een zwager is overleden. We gaan eerst samen zingen gemeente Psalm 149 vers 4 en vers 5. Gemeente, zoals ik u al zei, het laatste Bijbelboek is misschien niet het gemakkelijkste Bijbelboek. Mijn vrouw en ik zijn het de laatste maanden aan het lezen. We kijken elkaar wel eens aan en dan zeggen we zo tegen elkaar, ja, je hebt er toch wel echt uitleg bij nodig. Die is er ook wel, gelukkig. Die is er wel. We kunnen het ook uitleggen. Ja, het woord van God is een lamp voor je voet en een licht op je pad om het donker op te klaren. Maar ja, wij zijn wel verduisterde mensen. Dus ja, die duisternis zit aan onze kant. Toch? En we mogen ook wel ons best doen. De bekende prediker Tim Keller begon aan een prekenserie en hij zei tegen de gemeente, het gaat moeilijk worden. En let op gemeente, het gaat zelfs heel moeilijk worden, doe uw best maar. Ja, dat mogen we ook wel aan elkaar vragen. We mogen ook wel ons inspannen om het woord van God te begrijpen. Het is wel heel belangrijk als u notariële akte krijgt vanwege de koop van uw huis, dan wilt u wel weten wat er staat. Omdat het zo belangrijk is. Nou ja. We doen ons best. Misschien is het ook niet zo moeilijk hoor. Misschien valt dat ook wel mee. Laat ik u een paar dingen mee mogen geven van tevoren. Het laatste Bijbelboek gaat over een strijd op aarde. En nu vanavond ook een strijd in de hemel. Maar het gaat over een strijd tussen God en Satan. En de jongens en meisjes weten ook al wel, die strijd is heel oud. Toch? Heel oud. Die is al na de schepping begonnen. En misschien moet je ook wel zelf zeggen, daarvoor al. Ooit eens. Dat is een verborgenheid. Dat weten wij niet. Dat is ons niet geopenbaard. Maar als God een mens heeft geschapen, dan is daar Satan. En ons Bijbelgedeelte vanavond heeft het over de draak. En dat is de oude slang. Er is een strijd op aarde. Het tweede, dat is ook wel heel eenvoudig, God doet recht. Als je in deze wereld rondkijkt en alles komt op je af en op je toe, dan zou je daaraan kunnen twijfelen. Want er is zo vreselijk veel leed en er is juist ook zo verschrikkelijk veel onrecht. Het zou heel goed kunnen zijn dat er vanavond ook hier mensen zijn of die thuis meeluisteren, die denken, ja, mij is ook wel eens onrecht aangedaan. Ik ga dat maar niet invullen, gemeente, en geen voorbeelden noemen. Want ja, dat kunt u zelf wel bedenken, dat je als mens zomaar ook onder onrecht kunt lijden. Maar ook dat je in deze hele wereld heel veel onrecht ziet. Maar één ding staat, God doet recht. Niet altijd meteen, hier en nu, in de situatie zoals je dat soms misschien wel zou hopen. Zo niet. Dus daar is, ja, iets heel weerbarstigs in. Als God eerlijk en heilig is, doet hij dan geen recht. Je leest dat ook wel in het Oude Testament als een klacht. En ook wel in het laatste Bijbelboek. Hoe lang, Heere, nog, hoe lang nog, zult u het bloed van de rechtvaardigen niet wreken? Denkt u ook maar vooral aan de vervolgde kerk. Doet God wel recht? Maar ja, God doet recht. En het laatste Bijbelboek onderstreept dat. God doet recht. En nog een lijn in het laatste Bijbelboek. Dat is, God bewaart zijn kerk. In alles wat daar, nou ja, stormt en wat er gonst aan geweld en tekeer gaat. En onvoorstelbaar, hè, in die verschillende beelden. 7 zegels worden geopend. Langzamerhand wordt de geschiedenis geopend. De boeken worden geopend. 7 schalen van zijn toorn worden uitgegoten. 7 bazuinen klinken. Allemaal getallen, het getal van de volheid. En in die heftige situaties die het laatste Bijbelboek ons laat, ja, in zekere zin laat meemaken, bewaart de Heere zijn volk. Zou je bij heel het laatste Bijbelboek kunnen schrijven: ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw namen staan in mijn handpalmen getekend, die bewaar ik. Dieper en hechter kan het niet. Dus even de herhaling. Er is een strijd op aarde. God doet recht. Hij bewaart zijn kerk. Dat is al de achtergrond van het laatste Bijbelboek. En nog wel iets, dat is ook wel belangrijk. Maar daar wil ik toch maar niet te lang bij stilstaan. Maar dit wel. Er is een begin en een einde. Het stuurt voort naar een einde. Als u het heel deftig wilt horen, dan is het is lineair. Het is een lijn die God trekt vanuit de schepping naar de voleinding. Dat is heel de Bijbel. Dat is heel de Bijbel. In den beginne schiep God. Daar spreekt hij. Hij spreekt. En dan voleindigt hij. En dan wordt de herschepping voltooid. En daartussen is die strijd. En die strijd is met de Satan, met het kwaad, met de zonde. En in die tussentijd is daar dat lijden. Vele duizenden jaren. Ja, een begin en een eind. God voltooit ook. Er komt een einde. Heel veel dingen in ons leven. Die jongens en meisjes weten dat ook al. Die hebben een einde. Je bent een keer jarig. Dan ben je heel blij. En zo'n dag is prachtig en opa en oma komen. En je eet iets lekkers en nou ja, vul het allemaal maar in. Maar ja, dan is het voorbij. En vakantie ook zo. Het nadert een eind. Nu is het voorbij. En er zijn ook nare dingen die gelukkig niet al te lang duren. En dan voorbij zijn. Alles neemt een eind. Maar gemeente, dat is wel de ernst van het laatste Bijbelboek. Ook uw en jouw en mijn leven. En heel het leven. En deze wereld neigt naar een einde. Ja. Nog één ding over het laatste Bijbelboek weet u ook al wel, hoor. Maar ik wil het wel even onderstrepen. Het laatste Bijbelboek is vol van beelden. Beelden. En ik zeg toch maar even heel eerlijk, gemeente. Sommige mensen vinden dat moeilijk, vinden dat lastig om met die beelden om te gaan. Maar ja, de goede herder heeft schapen, maar wij zijn geen schapen, wij zijn mensen. Maar we zijn toch wel schapen. Als we bij hem horen, als we zijn stem kennen, dan volgen we hem en dan zijn we zijn schapen. Dat is een beeld. En de Bijbel gebruikt beelden. Er is een vrouw, er is een draak. Dat zijn beelden. En die raken de werkelijkheid wel, jawel, maar het zijn wel beelden. Daar moeten we over nadenken. En nu gaan we naar Openbaring 12, gemeente. Er wordt een groot teken gezien in de hemel. Dat is al een beeld. Dat wordt gezien, ja, Johannes ziet het aan het firmament. En hij ziet een vrouw. En die vrouw heeft een grote schoonheid. En u moet niet meteen denken aan uiterlijke schoonheid. Maar het is een geheel van een innerlijke schoonheid en een uiterlijke schoonheid. Het is een heel indrukwekkende vrouw. Je zou kunnen denken aan Psalm 45. De schoonheid van de bruid, of ook wel. Dat is ook wel een mooie vergelijking. het hooglied van Salomo, waarvan de kerk der eeuwen toch altijd wel de geestelijke betekenis heeft gezien. Geestelijk, deze vrouw, bekleed met de zon en de maan en onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van de maan onder haar voeten op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Dat laat iets van een heerlijkheid zien die God toont, maar let op gemeente, die God ook ziet. Je zou het ook anders kunnen zien. Want wie is deze vrouw? We hadden al even gesprekje zo in de consistorie erover. Als je allerlei uitleggers leest van de openbaring, krijg je ook wel wat verschillende uitleg. Dat mag ook, het vult elkaar soms ook aan. Het sluit elkaar niet altijd uit. Je zou kunnen denken, als ik zou aan de jongens en meisjes zou vragen, kennen jullie een vrouw helemaal in het begin van de Bijbel al? We hadden net al over een begin en een einde. Nu zijn we bij het laatste Bijbelboek ook wel aan het einde van alle tijden. En dan is er een vrouw. En in het begin was er ook een vrouw. Dat was Eva. Je zou haar kunnen zien als Eva die verschijnt. Maar je zou ook kunnen denken aan een vrouw die een kind baart, een mannelijke zoon. Dat lezen we iets verder in Openbaring 12. En als je denkt aan een vrouw in de Bijbel die een kind baart, nou, dan weet ik wel zeker dat jullie allemaal wel denken ook, oh, dat zal dan toch wel Maria zijn, die een mannelijke zoon baart. Het wordt ook in onze uitgave met een hoofdletter geschreven. Ze baart een zoon. Zou dat niet Maria zijn? Nou ja, andere mensen toch wel een beetje geleid, ook door die 12 sterren. Denk aan Israël. Zou het Israël kunnen zijn? Want de Heere noemt in het Oude Testament Israël, zijn volk, zelfs zijn vrouw. Ik heb u getrouwd. De jonkvrouw Israëls, dat beeld kent u ook wel. Zou dat ook niet kunnen dat het Israël is? Of ook wel de kerk? Want ja, dat weet u ook wel, hoe Paulus schrijft in dat prachtige beeld van de kerk van onze Jezus Christus, zijn bruid. En daar eindigt het laatste Bijbelboek dan ook mee. Openbaring 22. De bruid. De geest en de bruid. Zou dit er niet op vooruitzien? Maar gemeente, ik mag het vanavond heel eenvoudig maken. Want al die verschillende betekenissen kloppen wel. Het ziet wel op de moeder aller levenden, Eva. Het mag ook wel zien op Maria die mannelijke zoon baart. Maar het is ook wel Israël. En waarom zou het Israël zijn? Baart Israël dan een zoon? Ja, zo zou je het mogen zien, gemeente. En dat hebt u vast in adventstijd wel eens gehoord, dat Israël als het ware door al die eeuwen heen in verwachting was van de Messias. Uitkijkend naar de komst van de Redder. Hopend op de Zoon van God. Verlangend naar de zaligmaker, naar de Verlosser. Israël als in verwachting. Ook een beeld, dat begrijpt u wel, die zwangere beloften. Zo is het wel eens genoemd. Die zwangere beloften die zwanger zijn van de Zoon van God. Die zelf zegt, onderzoek de schriften. Toen nog het Oude Testament, die zijn het die van mij getuigen. Die zijn vol van mij, vervuld van mij. Zo ook bijvoorbeeld gemeente de psalmen. U weet wel dat mensen wel eens kunnen zeggen, ja, in de psalmen zing je niet van Jezus. Dat is een beetje jammer als je dat denkt. Heel jammer zelfs, want de psalmen zijn vol van hem. We hebben vanavond psalm 2 gezongen. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. Kus de zoon. De psalmen zijn ook vol van hem. En al de schriften zijn vervuld van hem. Maar ja, nu vraagt u misschien wel, en dan de kerk als een vrouw, die bruid van Christus, is die dan ook wel, ja, zwanger als het ware? Nou ja, u zult in adventstijd ook wel eens hebben gehoord, gemeente, het is nog advent, want we zien uit naar de komst, de laatste komst van Jezus Christus. We kijken uit naar zijn laatste komst. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt het zo prachtig. Naar die grote en heerlijke dag verlangen wij met een groot verlangen. Daar hebt u het. En waarom dan een vrouwengemeente? Nou, dan moet je in deze tijd wat voorzichtig zijn. Hoewel, waarom zouden we? Maar ja, u weet wel hoe daarover gedacht wordt. En ik zeg het toch maar vanavond. Iets kwetsbaars. Hier en daar kun je dan horen, hoezo een vrouw kwetsbaar? Waarom? Maar ja, u kent het huwelijksformulier wel. Die zinsnede over het zwakke vat. De keren dat ik een bruiloftsdienst heb mogen leiden. En dat aan de orde kwam, kreeg ik altijd geëmancipeerde reacties na afloop. Dat herkent u wel, hè? Het zwakke vat, daar werd wel een beetje de spot mee gedreven. Maar ik laat het zomaar staan, gemeente. Laten we het zomaar zien. Dat zwakke, waar de Heere niet de verlossing geeft door kracht en niet door geweld en niet door grootheid en macht en door aanzien. Maar dat zwakke, dat kwetsbare, dat wat bij mensen niet in tel is, waar je hoop niet op zou vestigen, waarvan je zou denken, nou ja, daar moet je het niet van verwachten. Daar heeft de Heere zijn heil door bereid. En ik kan er niet te lang bij stilstaan, maar u weet wel dat door heel het Oude Testament, dan hangt het wel eens aan een zijden draad. En de kinderen weten wel, als Jezus is geboren, dat er dan een wrede heerser is. Hoe heette die koning? Die vaardigt een bevel uit dat alle jongetjes van onder de 2 gedood moeten worden. En dat vreselijke geweld barst dan los, Herodes. En dan vlucht Jezus naar Egypte. Kwetsbaar. En je zou denken, zou God kunnen redden? Zo. Nou ja, ze is in barensnood. En dan is er een ander teken in de hemel. Een grote rode draak. Rood, bloeddorstig, agressief, gewelddadig, machtig ook, sterk, niet te onderschatten. 7 hoofden, 10 hoornen op zijn hoofden, 7 koninklijke hoeden. We moeten niet te veel van die getallen maken, gemeente. Maar er zit iets van een enorme kracht in, van een volheid. Overweldigend. Je houdt je hart vast. Want wie zal hem kunnen weerstaan? Die 7 koppen, als ik daar even bij stilsta, gemeente. Moet u niet denken aan een heel groot, uitzonderlijk groot verstand. 7 hoofden. En dat is niet de uitleg, maar meer dit. Satan, die rondgaat als een briesende leeuw, dat is ook een beeld, ook een beeld. Hier het beeld van een draak, de oude slang, de tegenstander vanaf het begin. 7 hoofden. Nu eens steekt dit de kop op, en dan weer steekt dat de kop op. Hoeveel invalshoeken heeft de Satan, gemeente, om het de gemeente van Christus benauwd te maken? Hoeveel invalshoeken? Op allerlei manieren. Oh, denk er maar eens aan in uw eigen leven. Dat kan door materialisme, door geld en goed. kan door een verslaving, het kan door, ja, enorme kracht in het mensenleven. We zongen wat drift beheerst het woedend heidendom, driften. Zinnelijke dingen, seksualiteit, en dat heeft een immense macht. Al die koppen die nu en dan inderdaad hun kop opsteken, op allerlei manieren, hele venijnige, giftige vragen rond het bestaan van God. Ongeloofsvragen, als je jong bent, op school zit, als je studeert, maar ook als je de media volgt. Alles wat er op je afkomt in jouw gemeente. Een vloedgolf. Straks aan het einde van Openbaring 12. Dan lezen we van die rivier. Die draak braakt een rivier uit om die vrouw te verslinden. En er zijn uitleggersgemeenten die zien erin valse leer, onbijbelse meningen, opvattingen die tegen God en zijn gezalfde zijn, allerlei dingen als een stroom aan meningen, opinies. Nou, denkt u maar, gemeente, aan onze tijd volop. Dat herkent u toch wel? Ik hoop wel dat u het herkent, want als je het helemaal niet herkent, dan ben je toch wel naïef, dan ben je er misschien wel heel vatbaar voor. Maar ook als je het wel herkent, ben je er misschien ook wel heel... Nee, we zijn er heel vatbaar voor. We zijn er heel vatbaar. Het vindt aansluiting bij ons hart. Daar zijn die zeven koppen. En zijn staart trekt het derde deel van de sterren van de hemel en werpt die op de aarde. Hij slaat iets van de heerlijkheid van zon, maan en sterren neer. Hij vernielt. Hij sticht chaos en wanorde. En hij wil dat kind verslinden. Daar is hij op uit. Vragen wel eens mensen, hoe kan het toch dat je, als je het evangelie leest, als Jezus op aarde is, dat je zo vaak leest over die demonen en dat hij duivelen uitwerpt. Dat die er ook zijn. Denk maar aan die ene man die er zo heel veel had, die hem helemaal bezette. Hoe heette die man, weten jullie dat, jongens, meisjes? Legio, bezeten door demonen. Mensen vragen, kennen we dat nog in onze tijd? Zo op deze manier, niet zo op deze manier. En hoe kan het dan zo in de tijd van Jezus zich zo sterk manifesteren, dit gemeente? Daar is de Zoon van God op aarde en al die helse krachten ballen samen om hem te weerstaan, om hem te verhoeden dat hij zijn weg gaat naar het kruis. Want daar zal hij Satan verslaan. Maarten Luther had daar een prachtig beeld bij wat Jezus daar doet. Het is wel een schokkend beeld, maar het is wel een heel treffend beeld. Het is als een vishaak, zegt Luther, het lijden van Christus. En zijn menselijke vlees hangt aan die haak. En Satan slaat toe. En dat wordt zijn ondergang. Dat wordt zijn ondergang. Daar is de draak die voor die vrouw staat. En ze baart een mannelijke zoon. En dan in vers 5, gemeente, is het heel beknopt. Heel beknopt. Ze baart die zoon en die wordt weggerukt. Voor God en zijn troon. Dan zien we de hemelvaart. Is dit dan de samenvatting? Is dit zo kort? Slaat Johannes dan niet iets over? Heeft iets weggelaten? Want er ligt toch heel veel tussen, juist wat zo heel belangrijk is. Jezus is geboren, ze baart een mannelijke zoon. En die mannelijke zoon, die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En daartussen is heel zijn leven, dat is toch wel belangrijk, dat hij op aarde is geweest. dat hij zo diep en intens met heel de liefde van zijn hart heeft gehoorzaamd, helemaal, volkomen, zoals u en ik nooit, nooit kunnen. En dan zijn lijden en zijn sterven. Zei Paulus niet, ik heb niet voorgenomen onder u iets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Hier lijkt het weggelaten, maar het is inderdaad, gemeente, het begin en het einde. Zo vat vers 5 het samen. Later lezen we wel over het lam in hoofdstuk 12. Dan lezen we wel over het bloed van het lam, vers 11. Daar kom ik zo nog wel op, gemeente, maar dit. Heel het evangelie van onze Heer Jezus Christus samengevat. Hij is gekomen en hij was op aarde. En toen is hij weggerukt. Ten hemel gevaren. Ja, zegt u, maar wat is dat weggerukt dan? Wel, gemeente, dan toch even dit. Als de Zoon van God wordt geboren, dat weet u allemaal wel, dan is daar het werk van de Heilige Geest die Maria overschaduwt. En de Vader geeft zijn Zoon. En als Jezus wordt gedoopt, dan is daar de stem van de Vader en de Heilige Geest die op hem neerdaalt. En de Zoon die gezalfd wordt, bedouwd met de Heilige Geest. En als Jezus sterft, dan is daar de Zoon die zichzelf opoffert door de eeuwige Geest. De Vader die zijn toorn op hem laat neerdalen, in het bijzonder aan het kruis. En als hij opstaat, gemeente, dan is het de Vader die hem opwekt uit de doden. En de Zoon die opstaat in zijn eigen goddelijke kracht. En dan zegt de Hebreeënschrijver dat hij door de eeuwige Geest is wedergebracht uit de doden. Vader, Zoon en Heilige Geest, gemeente. We moeten altijd trinitarisch denken. Vader, Zoon en Heilige Geest. Alle drie, gemeenten, hebben ze te maken met uw redding, uw behoud, uw zaligheid. Met het hart van het evangelie. Vader, Zoon en Heilige Geest. Ook in de hemelvaart. De Zoon vaart op. Donderdag hopen we er bij stil te staan. De Zoon vaart op. Er is een oud lied dat zegt het zo. Christus stoot de hemel open. De Vader ontvangt zijn Zoon. En de Geest is het voertuig. En hij wordt de hemel ingetrokken. Tot God en zijn troon. Dat doet de Vader ook. Waarom dan? Ik mag het wel zo zeggen, gemeente. De Zoon van God is daar hartelijk welkom. Waarom dan? Omdat de Vader hem lief heeft. Waarom dan? Omdat Vader, Zoon en Heilige Geest elkaar intens beminnen. Daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. Zo zegt Johannes, God is liefde. Dat is Vader, Zoon en Heilige Geest. En de Zoon is welkom. Ja, maar hij was, schrijft Paulus, aan de gelaten tot zonde gemaakt. En het laatste Bijbelboek zegt juist, er kan niets onreins ooit in de hemel komen. Dat is zo. Maar Christus heeft die zonden uitgewist. Het handschrift van de zonde dat tegen ons was, dat heeft hij uitgewist. En Jezus, die nooit zonde gekend heeft, niet gedaan heeft, in zijn gedachten niet, in zijn gevoelens niet, zelfs in zijn dromen niet, gemeente, in zijn handelen niet, in zijn zwijgen niet, ook niet door iets na te laten, de heilige Jezus gaat naar de Vader. Het volkomen lam van God. En hij wordt ontvangen. En in hem al degenen die bij hem horen, die van hem zijn. Ja, want dan gaat Openbaring 12 verder. Die vrouw vlucht in de woestijn. Woestijn, Ja toch? Deze wereld, dat is toch geen lusthof? Of bent u thuis? Is het u thuis? Of zoekt u een beter vaderland? Dat hoop ik wel, gemeente. Er is een beter vaderland. Hier is het een woestijn. Waarom? Zonde, Satan, de draak, Openbaring 12. Hij krijgt een korte tijd. Hij zwiept rond met zijn staart. Hij zoekt wie hij verslinden kan. Hij spuwt die rivier vol, ja, vol goddeloosheid, ongerechtigheid uit over deze wereld. En dan komt dat hele moeilijke gedeelte dat de aarde zich opent en dat die vrouw daarin schuilt. Veel uitleggers weten er geen raad mee, maar denken toch dat het iets is van de dood, hè? Dat daarin rust gevonden wordt. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Dan is hun een beter lot bereid, dat. Maar nog even terug, gemeente, deze wereld is een woestijn. En toch, Satan is uit de hemel geworpen. Dat is het tweede deel van Openbaring 12. Dat kan niet anders. Dat kan onmogelijk anders. Als Jezus in de hemel is, dan is Satan uit de hemel gestoten. Dan kom ik terug op wat ik in het begin zei, gemeente. Dat is een beeld. Dus u moet maar niet denken dat Satan een plekje heeft met zijn kwaadaardigheid in de hemel. Ik noemde u net al, daar kan niets onreins komen. Maar dat betekent, hij kan zijn werk niet meer goed doen. Daar slaagt hij niet meer echt in. U hoort wel dat er nog iets weerbarstigs in zit, als ik het zo voorzichtig uitdruk. Dat hoort u wel, hè? Hij kan zijn werk niet meer echt goed doen. Hij wordt geworpen uit de hemel, op de aarde. En dan is er lof. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En de macht van zijn Christus. Waarom? Want die verklager, die aanklaagde, denkt u maar, wat er bij Job gebeurde. Ja, God, als u Job ziet, nou, hij gehoorzaamt u echt wel. Vanwege het loon, hoor. Dat is vanwege het loon, niet zomaar. Hij is niet oprecht, dat denkt u wel, maar dat is niet zo. En dan Zacharia, die voor de Heere verschijnt in vuile kleren vanwege zijn zonde. En dan is er een aanklager. En die aanklager, dat is Satan. Kent u die aanklager die zegt tegen u en tegen jou, je zonden zijn te veel. Het is helemaal mis met je. En je bidt ook heel weinig. Die stille tijd komt niets van terecht. Geloof je eigenlijk wel? Het is ook maar een sprookje eigenlijk. Dus ja, waar houd je aan vast? Wat heb je eraan? Waarom zit je om 7:30 zondagavond in Haastrecht in de kerk? Waarom luister je thuis mee? Waarom zet je het niet uit? Die verklager, die aanvechter, die is zo machtig en die strooit dat in je gedachten. En die klaagt je aan. En hij heeft op punten ook wel gelijk. Als die zegt, je bent toch ook wel een verschrikkelijke zondaar. Je brengt er werkelijk helemaal niks van terecht. Zo kun je toch ook niet rekenen op een genadige God. Hij ziet je al aankomen. Dat is die verklager van de broeders. En die is uit de hemel geworpen. Die is uit zijn invloedssfeer. Hij heeft zijn invloed niet meer. U hoorde die weerbarstigheid. Want nog strooit hij deze dingen rond. Maar nu. Dezelfde Johannes schrijft in zijn brieven. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Hoort u dat? Dus als die aanklager komt, dan mag u met uw hand op de Bijbel zeggen, maar Jezus is in de hemel en de hemel ontving hem, zonder zonde. En de zaligheid is in hem. Dat is vers 11, 10 en 11. Ze hebben overwonnen door het bloed van het lam. Ze pleiten op dat bloed. Maar dat bloed, dat reinigt van alle zonden. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. En indien wij gezondigd hebben, ja wie niet, dan hebben wij een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige, die is in de hemel. En hij is een verzoening voor onze zonden. Het bloed van het lam, en niet alleen voor de onze, maar voor die van de hele wereld. Zo ruim, zo wijd, zo onbegrensd, zo hartelijk gemeente wordt het u voorgehouden. Want dat bloed komt werkelijk niets tekort. Er is geen enkel tekort in. U zult nooit kunnen zeggen, maar het was te kort, het was te weinig. Het kon mij niet redden. Ik kon niet behouden worden. Een poosje geleden waren mijn vrouw en ik bij de kerk van Robert Murray McChain. Die kent u wel een beetje, volgens mij. Had u niet een gemeenteavond over McChain een poosje terug? Van dominee Breuren? Al een poosje geleden wellicht. Maar u weet het vast nog wel. Die kerk van McChain, dat was een goede vriend van Rabbi Duncan. Een heel geliefde verkondiger van het evangelie. En hij kon de dingen soms op een wel heel originele manier zeggen. Maar dan was het ook wel wat schokkend soms. Maar dat deed hij wel met de liefde van zijn hart. John Duncan. En Duncan zei, als u verloren wilt gaan, gemeente, dan moet u waden door het bloed der verzoening naar uw verderf. Dan moet u waden door het bloed der verzoening naar uw verderf. Dat is schokkend, gemeente. Maar zo rijk en zo ruim is het bloed van de Zoon van God. Zo wijd en zo ruim. Het is alsof het door de gemeente stroomt, door het evangelie. Geen tekort. Ja, maar ja, daar is nog altijd die woestijn. En die grote macht van de draak. Het 17e vers. Hij is ontzettend boos. Hij doet wat hij kan om jullie jongeren voor het behoud in Jezus weg te trekken, weg te sleuren. Hij doet er alles voor. Soms alleen maar door je aandacht te vangen, zodat je hele dag met iets heel anders bezig bent dan met je Bijbel. Door alleen al je aandacht te vangen. Maar daar is kracht in het bloed van de Zoon van God. Roep hem aan terwijl hij nabij is. En dan gaan we naar de laatste hoofdstukken van dit troostboek. En dan lezen we dat nu nog de draak, je zou kunnen zeggen spartelt, gemeente, mag ik het maar even zo zeggen. Maar in die laatste hoofdstukken, daar vindt hij een einde. Voor eens, voor goed, voor eeuwig. Door de Zoon van God. Je zou het zo kunnen zeggen, dat beeld kent u wel. Het is geen origineel beeld, ik heb het niet zelf bedacht hoor. Maar u weet wel, juni 1944. En misschien dat die jongens en meisjes het ook wel weten. Normandië, D-Day. Weet jullie wat D-Day betekent? Als de geallieerden landen op de kust van Normandië, dan is dat op D-Day, 6 juni 1944, Decision Day. Een beslissende slag wordt er geslagen. De Duitsers worden geraakt in hun kracht. En dan is de strijd eigenlijk beslist. En het woordje eigenlijk, dat is altijd een beetje een raar woord, hè? Dat mag u ook wel vervangen door wezenlijk, wezenlijk. De strijd is wezenlijk beslist. 6 juni 1944, Decision Day. Hemelvaart voor ons, Heer Jezus Christus. Nou, eigenlijk de opstanding al. Ja, eigenlijk zelfs al toen hij riep aan het kruis. Het is volbracht. Dat is al zo'n decision. Dat is al iets van, u hebt het ten kwade gedacht, draak. Maar God heeft het ten goede gedacht om een groot volk in het leven te behouden. Een schare die niemand tellen kan. Dat is Decision Day. Maar ja, wat is er allemaal na 6 juni 1944 niet gebeurd? Het heeft nog bijna een jaar geduurd voordat ons land werd bevrijd. Het goede nieuws was er. En nog waren we niet bevrijd. En zo is het nu ook, gemeente. Er is een beslissing. En wezenlijk is Jezus overwinnaar. Maar dan komt er nog Victory Day. En Victory Day, dat is de capitulatie. Als de Duitsers alle wapens uit handen geven en helemaal verslagen zijn. En de strijd op moeten geven. Victory Day, die dag staat nog uit. En nog een keertje Guido de Brenna, die grote dag van Jezus Christus verlangen wij met een groot verlangen. Dat zal het zijn, gemeente. Niet meer de macht van de boze. Niet meer de kracht van de zonde. Niet meer het venijn van het ongeloof. Maar Jezus, die we zullen zien. Het lam staande als geslacht. Wat zullen we hem eren en hem prijzen voor heel zijn leven, voor heel zijn werk, voor zijn sterven en voor zijn opstanding en voor zijn hemelvaart. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Gemeente, nog een laatste keer roep hem aan terwijl hij nabij is. Ik dring er bij u op aan. Want hij is heden in ons midden als één die dient. Ja, als het over de hemelvaart gaat, dan zegt onze Heidelbergse catechismus het zo onvergetelijk mooi, gemeente. Hij is wel ver bij ons vandaan, maar met zijn godheid, genade, majesteit en geest wijkt hij nooit meer van ons. Is hij ons zeer nabij. Amen. We zingen, gemeente, het derde vers van het gebed des Heren. Jezus laat ons bidden. Van u is het koninkrijk. En we bidden ook uw koninkrijk komen. En tegelijkertijd het is al van u. Daar hebt u weer die strijd en die weerbarstigheid. Het is er. Maar het staat nog uit. Derde vers van het gebed des Heren. Gemeente, laten we danken en bidden. Barmhartige Heere in de hemel. U woont in de hemel, in het rijk van uw heerlijkheid en van uw heiligheid. Dat is onbereikbaar voor ons, maar in Christus opent u en niemand kan sluiten. Zegen uw gemeente in zijn grote en heerlijke naam. Gedenk de bestuur, de ambtsdragers, ook bidden wij u voor dominee Liefting. Wilt u hem gedenken nu er weer rouw in de familie is? Wilt u hem troosten met uw nabijheid? Ja, we leven toe naar die dag waarvan we ook beleiden. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Troost elkaar met deze woorden, lezen we van de apostel. En zo, Heere, bidden wij u om uw troost. Ook voor anderen in onze gemeente die rouw kennen en leeg plaatsen. De zieken in onze gemeente of ernstig zieken. Wilt u hen gedenken? Wilt u met hen zijn? Hen die hier niet meer kunnen komen en thuis meeluisteren. Wilt u hen zeer nabij zijn? We bidden u voor het hervormde jeugdwerk waarvoor we onze gaven geven. Zegen ook dat. En ook alle zorgen en noden in de plaatselijke gemeente. Ook als het gaat om alle dingen die met het onderhoud te maken hebben, want ook die dingen moet u zegenen. Gedenk ons in deze komende week, als het Hemelvaartsdag is, geef dat we zo mogen samenkomen, want u bent vol eer ten hemel gevaren en u hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, opdat ook wederhorigen, afkerigen bij u zouden wonen. En dat we dat mogen gedenken in een week van voorbereiding. Ja, dat is onvoorstelbaar. Wat een heerlijkheid. Zegen zo uw gemeente. Sticht en bouw uw gemeente. En gedenk deze wereld waarin zoveel nood is en onrecht ook en leed. We denken aan Israël en de omliggende volkeren. Ach, Heere, gedenk en geef vrede waar wij het onmogelijk achten en uitgesloten. Ja, ook in die dingen bidden wij u uw koninkrijk komen. En gedenk ook andere landen waarin oorlog is, Oekraïne dat zo getroffen wordt. Maar ook de talloze Russische en Oekraïnse jongeren die het leven laten en in verschrikkelijke omstandigheden verkeren. Gedenk in uw ontfermen. Gedenk deze wereld in nood. Ons land. Ons werelddeel. En we bidden u voor alle volkeren van deze wereld. Dat u de verblindheid wegneemt. En de ogen opent voor hem. Die gekomen is. En die nu in de hemel is. Zegen ons in zijn heerlijke naam. Amen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loof hem vroeg en spa, dat is vroeg en laat, dat is altijd. Psalm 72 vers 11, dat gaan we samen zingen. Psalm 72 vers 11. de God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, dezelfde volmaken en bevestigen en versterken en funderen ons, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zeker.